Een kleine meid, maar een grote God. Amen. Ja, trouwens, ik vind u niet zo klein hoor. Je bent al zeer groot voor je leeftijd. Amen. Laten we even bidden. Vader, we danken u, Jezus, voor deze dag, Heren, deze woensdag, Heren, dat we aan u willen spenderen, Vader, dat het woord van God vandaag opnieuw een openbaring mag geven. Heer, ik bid voor de mensen die vandaag luisteren, Heren, dat ze bemoedigd mogen worden in hun wandel, dat ze meer getransformeerd kunnen worden, Heer, naar uw beeld, Heer, in Jezus' naam. Amen. En Lea is er ook bij. Amen. Goed om je te zien, Lea. Halleluja. Zijn jullie klaar voor het woord van de Heere? Amen. Wie van jullie weet dat het woord een onuitputtelijke bron is van wijsheid? Amen. Je geraakt er nooit op uitgekeken. Het is steeds iets nieuws, het is steeds uitdagend. Het is steeds verfrissend telkens als je... Je hongerig voelt, de Heer zal steeds voorzien in je behoeften, om je verzadigd te doen voelen met het geven van een nieuwe openbaring in zijn woord. Vandaag gaan we lezen in 2 Koningen. 2 Koningen hoofdstuk 2. Het is een beetje in nasleep van mijn preek op zondag over Elia. Elia de profeet. Die een beetje een depressief moment had, weet je wel, dat hij in de grot was. Maar hij is eruit geraakt. En ik zal op zondag ook nog deel 2 prediken. Maar ik was er vandaag in aan het lezen, verder aan het lezen in 1 Koning hoofdstuk 19 en 20. En dan wou ik eens verder lezen, hoe zat het nu weer met Elia en zijn opvolger Elisa? Ja, Elisa, hè, want Elia, toen hij in de grot zat, weet je nog, hè, van zondag, dat hij depressief was en de Heer vroeg aan hem, wat doe je hier? Hè? Wat doe je hier, Elia? Wat zit hier te doen? In ieder geval, hij moest eruit komen, hij moest uit de grot gaan. Dat is zijn opdracht en hij had een nieuwe opdracht om 3 verschillende mensen te gaan zalven. Ja, 2 toekomstige koningen en 1 profeet, een opvolger van hem. Amen. God wou aan Elia duidelijk maken dat hij niet alleen was, dat God in controle is, dat hij Heer en Meester is, dat hij achter de schermen, hij weet de zijne te beschermen, achter de schermen, hij is bezig met iets waarvan jij zelfs niet weet dat hij mee bezig is, maar God is bezig om reeds een oplossing te voorzien vooraleer je probleem opduikt. Amen. En de duivel weet dat. En vanaf het moment dat de duivel ziet, God is bezig met iets, God gaat iets doen, probeert hij natuurlijk jou te gaan intimideren. Hij probeert u bang te maken door u te intimideren, door een probleem, door zaken in je leven zo te vergroten. Dat is wat intimidatie doet. Hè, dat is wat hij heeft gedaan met Elia, door Jezebel erop uit te sturen. En Jezebel intimideerde Elia door te zeggen van, ik mogen de goden doen met mij wat ze willen, maar jij, Elia, morgen, je hoofd ligt hier op een schoteltje voor mij. En dus intimidatie is wat de duivel doet. Hij komt als een brullende leeuw, zegt het Nieuwe Testament. Maar we moeten eraan herinneren dat die leeuw maar alleen maar kan brullen. Amen. Zijn hoofd, het hoofd van het serpent, is ineengedrukt, is kapot, is gecrushed. In de naam van Jezus, door Jezus zelf. En dat is als we in de Heer zijn, als we voor de Heer leven. Halleluja. Als we zijn identiteit aannemen, krijgen we ook zijn overwinning en kunnen we stilaan maar zeker gaan wandelen in die nieuwe autoriteit die de Heer ons heeft gegeven. En dat is de leugens van de duivel ontmaskeren. Amen. Dat is de leugens van de duivel ontmaskeren en te leven in het licht zoals Jezus het licht is. Amen. Het doel van ons allemaal als wedergeborene christen is om te leven in het licht zoals Jezus het licht is. Amen. Om het licht te schijnen voor alle mensen. om de leugens van de duisternis te ontmaskeren en ons licht te doen laten schijnen. We leven niet voor onszelf. We leven niet voor de blessings of God. Amen. We leven niet om gezegend, om de zegeningen van God proberen af te kopen of de zegeningen van God proberen te manipuleren, proberen ze te voorzien. Nee, wij zijn een zegening van God om een zegening te zijn voor anderen. Amen. We moeten eens en voor altijd uitmaken dat ons leven, ons oude leven, is begraven en het nieuwe leven leven we voor de Heere. Halleluja. En dat is om ons licht te laten schijnen, omdat Hij het licht is en het zit in ons. Niet om de zegeningen van God en de blessings en ik moet dat hebben, ik moet dat hebben, ik moet dat hebben. Want het schrift is heel duidelijk. Je gaat nooit alles krijgen wat je vleeselijk hart wil. Wat je wel gaat krijgen is wat Jezus voor jou gekocht heeft aan het kruis. Amen. En het schrift is heel duidelijk. Zij die volhouden tot het einde. Hey, they that endure till the end. Zij die volhouden. Overal in elk schrift, Jezus waarschuwde zijn leerlingen. Hou vol tot het einde, want er komen moeilijke momenten. Er komen verraderlijke momenten. Er komen wolven. Ze gaan de kudde proberen uiteen te roven. Er komt de duivel met zijn leugens en met zijn brullende leeuw. En hij gaat prooien op zoek naar prooien gaan, maar zij die volhouden tot het einde. Als Jezus ons zo hard wilt waarschuwen om vol te houden, dan betekent het inderdaad dat er moeilijke momenten gaan komen. Dat betekent inderdaad dat niet alles van een leien dakje gaat lopen. Amen. Dat betekent dat er moeilijke momenten, challenges, intimidaties gaan komen. Dat we op de vlucht gaan moeten slaan. Soms van onze eigen gevoelens, van angst. En zoals Elia, dat we ons vinden in een grot, ergens onder een braamstruik, in slaap vallend uit angst, dat je zelfs dood wil gaan. En we willen het vuur van God zien, en we willen de zegeningen van God zien, en we willen aardbeving en vuur en... Wat was het derde? Windvlagen. Amen. En God zegt, nee, voor dit seizoen, voor dit moment, nee, ik kan je die dingen geven, maar ik wil gewoon met jou praten. Ik wil dat je met mij gaat steunen op mijn woorden. Niet alleen de daden die ik kan doen voor u, en die heb ik reeds gedaan voor u, maar ik wil vooral dat je gaat leren geloven op basis van de woorden, op basis van wat ik reeds heb gedaan in het schrift. Amen. En dus Elia, hij moest opstaan, hij moest uit de grot, hij moest zijn opvolger gaan zalven. Ja? En zijn opvolger was Elisa, ja, een jonge man. En zo biedt zien we wel meer over de backstory van Elisa. Maar ik was dus aan het lezen in 2 Koningen hoofdstuk 2 vers 23 en ik las deze passage en ik vond dit zo'n vreemde passage. Ondertussen heb je ze waarschijnlijk al gelezen terwijl ik de hele tijd aan het praten was. En van Jericho ging Elisa naar Bethel. Dus Elisa is de opvolger van Elia. En toen hij naar de stad omhoog liep, rende een troep kinderen op hem af, die hem uitlachten en schreeuwden, kaalkop, kaalkop, zet hem op, zet hem op. Elisa keek om en toen hij de kinderen zag, vervloekte hij ze in de naam van de Heer. En meteen kwamen er twee berinnen, dat zijn twee beren, vrouwelijke beren, uit het bos, die 42 van de kinderen verscheurde. Oké. Okay. De eerste keer dat ik dit las, dacht ik van, hè, wat is dit? wie van jullie was bekend met dit verhaal? Wie van jullie was bekend met dit verhaal? Je kan in de chat tippen van, ja, ik heb ooit een keer gehoord. Emmanuel steekt zijn hand op ze. Ik heb dit ooit een keer gelezen en... Ik vond het redelijk vreemd en ik had het al meerdere keer gelezen en ik dacht van, oh, ja, we zullen maar verder lezen, want ik begrijp echt niet waarom God toelaat, of zelfs God eigenlijk, ja, het is God verscheurt hier 42 kinderen door twee beren, omdat ze kaalkop naar hem zitten te roepen. Dan denk ik van, dat is een beetje straf, dat is een beetje Ja, dat vind ik nu toch wel een beetje over de top, hè, voor een oordeel. 42 kinderen door een beer laten verscheuren omdat ze de profeet Elisa kaalkop hebben genoemd. En dan was ik natuurlijk op zoek gegaan naar een verklaring, want ik dacht van hier moet toch meer achter zitten. Want vele atheïsten, en zij die zo een beetje spotten met de Bijbel, zij gebruiken passages zoals deze om de Bijbel af te doen als een of ander fabeltje. Hè? Zij gebruiken deze passages om te zeggen, ja, kijk, de Bijbel, mensen waren een beetje wat aan het overdrijven. Een God die 42 kinderen verscheurt, wat voor een God is dat? Dat kan je toch niet dienen, die kan je toch niet geloven, die wil je toch niet geloven, die wil je toch niet volgen. Hoe kun je nu zo'n God volgen die onschuldige kinderen met een dwaas mopje, kaalkop, dat er daar twee beren uit de... dat die vervloekt worden door de man van God. En ik begrijp het natuurlijk, als je deze passage leest, dan denk je van, ja, wat is hier nu gaande met deze Elisa, de opvolger van Elia? En dan heb ik andere verklaringen gevonden. De meeste mensen geven dit verhaal, of leren dit verhaal aan als een kinderverhaaltje naar kinderen toe, om steeds respect te tonen voor je oudsten. He? Als je ooit in zondagsschool hebt gezeten, ik weet niet of jij dat verhaal ooit hebt gehoord, degene die in zondagsschool hebben gezeten, Emmanuel, Hanna of Rebecca, Lea, misschien hebben ze ooit dit verhaal gebruikt met zo'n tekeningetje van een kaalkopman en dan allemaal kinderen die zo wijzen zo en lachen en dan komen er daar ineens twee beren uit de bossen en dan met de vinger, kindjes, pas op. Respecteert steeds de man van God. Lach nooit met de pastor, lach nooit met de voorganger, lach nooit met profeten, lach nooit met een man of een vrouw van God of de Heere. Zijn oordeel komt op u af. Ja? Nu, sowieso mogen we niet lachen met man en vrouw van God. Sowieso mogen we eigenlijk lachen met niemand. Dat is geen vrucht van de geest. Amen. Dat is niet wat we doen, iemand uitlachen, ja? Iemand kleineren. Sowieso, hè? Maar is dat wat de boodschap van deze passage is? En moeten we dat ook zo aanleren aan jonge kinderen die, neem ik aan, als ze dit horen, schrik gaan krijgen? Zij gaan schrik krijgen van, oei, heb ik ooit iets verkeerd gezegd? Heb ik ooit mijn ouders uitgelachen? Ga ik nu ergens een beer tegemoet komen? Misschien geen een beer? Emmanuel, misschien twee pitbulls. Amen? Misschien twee pitbulls dat je op straat tegenkomt en dat je dan denkt van, oei, heb ik wel de juiste ding gezegd, want ze biedt gaan die mij verscheuren. Aan mijn moeder, jij wou iets zeggen? Je microfoontje staat op. Hallo? Nee, oké. Okay.
Sorry.
Ja. Hier. Ja, een wolf die ergens verborgen is onder uw bed. Dat de Heer het eens uit het niets op je gaat afsturen. Is dat de boodschap die we moeten meegeven uit deze passage? Nee. Sowieso, we mogen niet lachen met mensen. Zeker niet met zij die de Heer over ons heeft geplaatst. Die zijn een zegening voor ons. De Bijbel zegt heel duidelijk dat je respect moet tonen, meer dan respect. Give honor to whom honor is due. Ere wie ere toekomt. Hè? De Bijbel zegt, geef dubbele eer, in het Nieuwe Testament zegt, geef dubbele eer aan zij die onderricht geven. Ja? Respecteer uw oudste. Dat spreekt daar allemaal over. Hè? Over respect naar het leiderschap in de gemeente. Heel belangrijk. Dat is niet voordat die mensen zich dan alleen goed gaan voelen. Het is vooral voor u en het principe dat je gaat leren daaruit. Omdat er geen autoriteit komt als je niet jezelf nederig kan plaatsen onder autoriteit. Ja? Je gaat zelf geen autoriteit hebben als je jezelf niet nederig kunt plaatsen onder autoriteit. Maar wat, daar gaat het vandaag niet over. Het gaat over, over deze passage. En hoe moeten we dit uitleggen aan iemand die hiermee lacht? He, die gaan dat wegzetten als, ja, ik zag twee beren broodjes smeren en ze gaan ermee lachen over een fabeltje van twee beren die 42 kinderen verscheuren. Maar laten we even de context bekijken. Dus, eenmaal terug naar 1 Koning hoofdstuk 19. Elia ging weg uit zijn grot. We hebben het over Elia nu, hè. En hij ging Elisa zalven. Ja, hij komt Elisa tegen. Hij was aan het werk met 12 span ossen. En Elisa liep achter het 12e span. En Elia liep op hem af en gooide zijn mantel over hem heen. Ja, Elia gooit zijn mantel over Elisa. Dat was een teken van adoptie, een teken van opvolging. Een teken van, ik neem je onder mijn hoede. Je bent nu in training. Ja, je bent nu mijn padawan. Mijn knecht, mijn dienaar, mijn leerling. En Elisa herkende dat, meteen liet Elisa zijn ossen in de steek en rende achter Elia aan. Vanaf dat moment was dus Elisa de leerling van Elia. En hij moest dus gaan leren hoe dat hij de volgende profeet ging zijn. Want Elia ging op een gegeven moment, moet ik zeggen, ermee stoppen. Dan spoelen we enkele jaren door, 2 Koningen hoofdstuk 2. Dit is voor het incident van de beren. Ja? En de tijd was niet ver meer dat de Heere Elia in een stormwind in de hemel zou opnemen. Elia en Elisa stonden op het punt uit Gilgal te vertrekken, maar Elia zei tegen Elisa, blijf jij hier, de Heer wil dat ik naar Bethel ga. Elisa antwoordde, zowaar de Heer leeft en zowaar u leeft, er is geen denken aan dat ik u alleen laat gaan. Zo gingen ze samen op weg naar Bethel. Oh, onthoud, hè? Ze gingen naar Bethel. En de profeet uit Bethel kwam Elisa vanuit de stad tegemoet en zeide tegen hem, weet u wel dat de Heer vandaag uw meester van u zal wegnemen? Ja, ik weet het, antwoordde hij, zegt u maar niks. Dus Elia en Elisa al enkele jaren aan het wandelen. De leerling volgt de meester. Elia maakt Elisa klaar om het werk over te nemen. Het werk van de profeet voor het noordelijke koninkrijk van Israël. Israël was op dat moment in tweeën gesplitst. Er was het noordelijke deel van Israël en het was het zuidelijke deel genaamd Juda. Waarvan Jeruzalem de hoofdstad was. Ja? En dus het noordelijke deel ging niet lang meer duren, waren slechte koningen aan de macht, en Gods oordeel ging komen over het noordelijke deel van Israël. Ja? Dat is trouwens gebeurd in de 8e eeuw voor Christus. Maar we spreken hier in de 9e eeuw voor Christus. En dus Elia probeerde het volk terug te brengen naar de Heer. Dat was zijn opdracht. Een profeet moest het volk roepen naar God toe. Hij riep voor bekering. Hij riep voor afstand doen van de valse goden. Weet je nog op de berg van Karmel dat hij had gewonnen tegen die 1000 valse profeten? En dat het droog was voor 3 jaar? En dat er geen regen was gekomen? Maar Elia had gezegd, alleen op mijn woord ga je terug regen krijgen. En je gaat zien wie dat God is in Israël. Alleen Yahweh is God. En uiteindelijk is het beginnen regenen. De profeten waren verslagen, maar blijkbaar niet allemaal. De valse profeten waren verslagen, sorry. Blijkbaar niet allemaal, want er waren nog altijd heel veel steden. Mensen die bleven zondigen en bleven afglijden in afgoderij. Bethel was zo'n plaats. Bethel was een plaats geworden, ook al waren er nog een paar die trouw waren aan de Heer, want er kwamen profeten uit Bethel, Elisa en Elia tegen. Ja? En ze wisten, ik weet niet hoe dat ze het weten, maar ze wisten dat Elia vandaag ging weggenomen worden. Hij ging door een wervelwind opgenomen worden in de hemel. Ja? Afscheid stond nabij. Elisa ging de volgende Elia worden. Elisa moest het profeetschap, de taak, de bediening overnemen van Lea. En de bediening was niet zo simpel. De bediening was het volk terug te brengen naar het wet en het hart van God. Het is geen simpele taak. En als ik Elisa zou zijn geweest, zou ik ook bang, angstig, onzeker. Hij hoort van, ay, Elia gaat weggenomen worden. Dat wil ik niet. En ze zeggen, hey, weet al dat ze... Ja, ik weet het. Zweeg stil. Dan gaan ze naar Jericho. Juist zelf, de profeten uit Jericho komen naar Elisa toe. Hey, weet jij dat hem vandaag gaat weggenomen? Ja, ik weet het. Dan komen ze aan de oever van de Jordaan. En 50 profeten die hen waren gevolgd, bleven op een afstand staan kijken. En Elia deed zijn mantel af. Hij vouwde hem dubbel en hij sloeg ermee op het water. En het water splijt uit elkaar en ze gingen over de Jordaan, Elia en Elisa. Dan krijgen we het, terwijl ze overstaken, vraagt Elia en Elisa, wat kan ik nog voor je doen? Vraag het maar. En Elisa antwoordt, laat mij dubbel in uw geest delen. Geef mij een dubbele portie van uw geest. En dan leg ik zondag wel uit wat dat zou betekenen. Maar in ieder geval, Elia, Elisa, ze wandelen verder. Elisa voelt het aankomen en zegt, krijg ik een dubbele portie van uw geest als jij wordt weggenomen. En hij wordt weggenomen in een stormwind. En Elisa zag het gebeuren en hij roept uit, vader, vader, strijdwagen, ruiterij van Israël. En toen hij Elia niet meer kon zien, scheurde hij zijn kleren. Hij raapte Elia's mantel, die was afgegleden, op en hij liep terug. En bij de oever van de rivier hield hij stil. Hij krijgt de mantel van Elia in zijn handen. Hij ziet Elia niet meer. Elia is weggenomen. Hij blijft alleen over. Hij gebruikt direct trouwens die mantel om ook het water te doen splijten. En het is een bevestiging trouwens van God naar Elisa toe. Jij bent nu de man. Jij bent nu mijn gekozen instrument om mijn volk tot inkeer te leiden. Hij laat zien, God laat zien, de geest van Elia, de geest van God, sorry, rust nu op Elisa. Het is belangrijk dat je dat allemaal onthoudt. Ja. God bevestigt Elisa in zijn profeten bediening. Amen. Nu, niet zeggen. Ja. Momentje. Ja, om even terug te gaan. Ah ja, ik had iets gezegd over Bethel. Ze waren aan Bethel aangekomen. Weet je nog? Ze waren in Bethel aangekomen. En trouwens, Bethel is ook de plaats waarnaar dat ze nadien gaan. Hè? Hij ging van daarop naar Bethel. Wanneer dat hij die kinderen tegenkomt, die verscheurd worden door leeuwen. Hè? Dat was op weg naar Bethel. Vers 23 van hoofdstuk 2. Van Jericho ging Elisa naar Bethel. Belangrijk om te weten, Bethel, wat voor plaats dat was. Dus Elisa was daar juist geweest met Elia. Er waren wel, die trouw waren aan de Heer, was een profetenschool. Maar Bethel was een religieuze plaats geworden voor afgoderij. Bethel was, de naam Bethel betekent huis van God. Maar het was niet meer het huis van God. Vroeger werd dat zo genoemd omdat Jacob daar was geweest. Ja, als je het verhaal helemaal naar Genesis gaat, de plaats die Jacob zo benoemt, Bethel, het huis van God. Ik denk dat Jacob was, hij had daar een visioen gekregen. Maar nu was het geen huis van God meer. Want we kunnen lezen in 1 Koning hoofdstuk 2 dat er een slechte koning was, genaamd Jerobeam. Jerobeam had 100 jaar voor, 150 jaar zoiets voor Elia op de scène kwam. Ik zal even lezen wat hem heeft gedaan, Jerobeam. Slechte koning. Ja, hij was jaloers, inderdaad, de zoon van Jerobeam. Er zijn wel verschillende koningen die zo werden genoemd, zie Jerobeam. Maar hij was eigenlijk vlak na Salomon. een volgende koning na de scheur in het noordelijk en zuidelijk deel. En hij bedacht dat er alle kans was dat het koningschap weer zou terugvallen aan het huis van David. Ja, dat was gesplitst, dus Jeroboam was over het noordelijke deel koning. En dan het geslacht van David, Salomon en dan daar de zonen van, die waren koning over de stammen van Juda. En dus Jeroboam dacht, hey, wanneer het volk naar Jeruzalem blijft gaan, omdat Jeruzalem is hoofdstad van Juda, en de koning van Juda heeft ruzie met Jeroboam, de koning van Israël. Wanneer het volk naar Jeruzalem blijft gaan om daar offers op te dragen in de tempel van de Heer, zullen ze zich weer hechten aan hun Heer. En koning Rechabeam van Juda. Dan zullen ze mij vermoorden en zich weer bij Rechabeam aansluiten. En na rijp beraad besloot hij om 2 gouden beelden te laten maken in de vorm van een stierkalf. Daarop zei hij tegen het volk, u bent nu vaak genoeg ter bedevaart naar Jeruzalem gegaan. Israël, dit is uw God die u uit Egypte heeft geleid. Het ene beeld liet hij in Bethel plaatsen en het andere in Dan. Waar het door de Israëlieten in optocht naartoe werd gebracht en zo verviel het volk tot zonde. En Jeroboam liet tempels bouwen op de offerhoogte en stelde priesters aan die niet tot de nakomelingen van Levi behoorden, maar afkomstig waren uit alle groepen van de bevolking. Jeroboam doet de ene zonde na de andere. Hij overtreedt het ene heilige gebod in de wet van Mozes na het andere. Hij laat stierkalven maken. Hij laat tempels bouwen en hij stelt priesters aan die niet tot de nakomelingen van Levi behoorden. Allemaal dinges die not done waren. Ook stelde hij op de 15e dag van de 8e maand een feest in dat leek op het feest in Juda. Hij besteeg dan in Bethel de treden naar het altaar om offers op te dragen aan de stierenbeelden die hij had laten maken. In Bethel installeerde hij ook de priesters die hij voor de offerplaatsen had aangesteld. Amen. Dus nu kun je een beetje... En dan 100 jaar later, het was er niet op gebeterd hoor. Het land werd overspoeld met duizenden valse profeten die Elia op zijn eentje moest gaan bestrijden. Hij dacht dat hij alleen was. maar Bethel was dus de plaats waar dat er een valse tempel stond met een vals stierenbeeld, waar dat ze op een bepaalde dag, 15 dag van de 8e maand, naartoe moesten gaan als feestdag voor die allemaal zaken die de Heer had verboden. En natuurlijk... mijn broeders en zussen, wie van jullie weet dat het van de ene generatie naar de andere generatie er alleen maar slechter op wordt. Ja, je begint met een klein compromis, je begint met de kleine afval en de volgende neemt het over en zegt van, ja, mijn ouders hebben het gedaan, zullen wij het ook maar doen. En de volgende generatie, die weet al niet meer waarom dat ze de dingen doen en neemt het helemaal aan als normaal. En voordat je weet, is je volk, is je natie zo ver afgedreven van God, dat op weg naar Bethel kinderen, 42 van hun, de man van God staan op te wachten om hem tegen te houden. Want dit is er... Je moet een beetje tussen de regels leren lezen, want ze zijn niet zo onschuldig als je denkt. Bethel, dus we gaan terug naar het verhaal van de beren, hè, de 2 beren en de kinderen. Dus we weten, Bethel was een plaats van afgoderij, plaats van tempels, vele valse priesters. Ja? En het was ondertussen al honderden jaren, dus het is ondertussen al verafgoden naar de Baals en de Ashorets en andere afgoden als ze erbij hebben gedaan. Ze hebben waarschijnlijk die stierkalven allemaal in het goud gezet en weet ik veel wat ze er allemaal mee hebben gedaan. En dus die kinderen, die dan nageslacht, is helemaal anti-God. Een beetje wat we zien in de wereld van vandaag. Kinderen weten niet beter. Ze zien maar wat hun ouders doen. Ze weten tegenwoordig al niet meer wie Jezus is. Er was nog een tijd en een generatie die... Oké, de katholieken hebben niet veel goed gedaan, maar wij kregen toch catechese. Wij kregen toch waarden en normen mee. En ieder van ons die iets of wat katholiek is opgevoed, heeft toch een beetje een schrik opgedaan. Respect voor ouders, 10 geboden... basismoraliteit, ook al waren het allemaal meer wat verhaaltjes, maar er was toch iets van het kerstverhaal en het Jezusverhaal dat iedereen wel iets of wat intrigeerde. Nu vandaag de dag, de helft weet niet eens, ze twijfelen zelfs dat Jezus echt was. Ze weten zelfs, ze denken zelfs dat het een of ander fabeltje was dat Jezus bestond. Zo ver gaat het nu al, ja? Ja, over naaste liefhebben, dat waren allemaal zo, hè, de bergreden, dat was het van het, dat moest je kennen. En de andere wankeer, iedereen kennen die uitspraken. Wat je voor een ander hebt gedaan, heb je voor mij gedaan, hè, die zaken. En doe niet tot een ander wat je zelf niet wilt, dat waren zo zaken die dat aan u werden gegeven. Korte one-liners. Nu is het allemaal one-liners over eigen succes en je bent wie je bent en het beste uit je leven halen. Het gaat allemaal om zelf. Zelf, zelf, zelf. En de wereld is anti-God geworden. Anti-schepper. Want we willen geen schepper. We zijn uit het niets ontstaan. We zijn toevallig hier gekomen door een samenkomst van toevalligheden over een miljard jaar tijdsperiode zijn we hier geraakt. We zijn hier dus toevallig. Dus wat maakt het eigenlijk uit wat je doet? Is zo'n beetje... Je bent eigenlijk gewoon een veredelde versie van een aap. zou je denken. En dus dat is in de gedachte wel waarmee dat de huidige generatie wordt geconfronteerd. En verleid en misleid. Maar wat, terug om te gaan naar mijn verhaal van die kinderen, ja. Dus Elisa is de nieuwe profeet van God. Maar pas op, hè, zelfs zijn eigen profeten van God twijfelden eraan. Als je eventjes teruggaat naar 2 Koningen, hoofdstuk 2, vers 15, een paar versen terug. Weet je nog dat Elia is weggenomen uit het zicht en Elisa blijft achter met de wantel? En de 50 profeten die hun hadden gevolgd, die zeiden tegen elkaar, de geest van Elia is op Elisa neergedaald. Ze gingen hem tegemoet, knielden voor hem neer en zeiden, we hebben 50 flinke mannen bij ons, laat die uw meester gaan zoeken. Misschien heeft een geest van de Heer hem opgetild en ergens op een berg of in een dal neergeworpen. Doe dat niet, zei Elisa. Deze 50 profeten waren nog niet klaar om Elisa aan te nemen als de nieuwe opvolger. Ze dachten, hey, Elia is weg, maar hij zit misschien ergens. We kunnen hem gaan zoeken. We zijn nog niet klaar om u volledig aan te nemen. Je hebt nu juist de Jordaan geopend, maar wie weet is Elia nog ergens. En dus ze gaan hem zoeken. Elisa zegt niet doen, maar toch doen ze het. 50 mannen werden eruit gestuurd, zochten 3 dagen lang, maar ze vonden Elia niet. En toen ze terugkwamen bij Elisa, die in Jericho zijn intrek had genomen, zei hij tegen hen, ik had u toch gezegd dat u niet moest gaan zoeken. Dus zelfs zijn eigen profeten waren zo een beetje sceptisch erover. Ja? En dan komt... dan gaan ze eerst nog naar Jericho, daar kom ik zo nog wel even op terug. Maar dus na Jericho gaan ze dus naar Bethel. En dan krijgen we het verhaal van de twee beren en de kinderen. Maar het verhaal, als je het Hebreeuws en je gaat de woorden een beetje onderzoeken van kleine jongens, zoals de Statenvertaling zegt, dan ga je zien dat het niet kinderen zijn zoals wij zouden denken kinderen. Het woord dat gebruikt wordt voor kleine kinderen... Ja, in dit geval in de Statenvertaling lezen we kleine jongens. En kleine betekent niet noodzakelijk klein in leeftijd, maar klein in volwassenheid. Ook in volwassen denken. Jongens betekent niet altijd noodzakelijk jongens, want diezelfde woord, en ik kan het niet uitspreken, want ik ken geen Hebreeuws. Maar je kan wel zien dat dat woord naar is het, is just naar, wordt gebruikt voor zowel een baby, zoals in het geval van Exodus hoofdstuk 2, waarin dan Mozes als een jongetje, hè, we lezen hier het jongetje huilde. Dus het was een baby. Hier is ook weer dat Hebreeuwse woord, naar. Dus het kan betekenen een jongetje, maar het kan ook betekenen een volwassen man. Ja? Als we lezen in 2 Samuel hoofdstuk 14, vers 21, lezen we, breng de jonge man Absalom terug. Absalom was een volwassen man op dit moment, in de tijd. Hij rebelleerde tegen zijn vader, Salomon. Hij was een volwassen man, in zijn 20 waarschijnlijk. Maar toch wordt weer het woord naar gebruikt. In Genesis 22 lezen we dat het woord naar zelfs kan gebruikt worden voor knechten, dienaren. Nam twee van zijn knechten, hier lezen we het woord ook weer naar. In 1 Koning hoofdstuk 3 lezen we... Salomon, die zichzelf aanziet als een jonge man, als een naar, in het Hebreeuws naar. Maar Salomon was toen ook in zijn 20, want hij ging het koningschap opnemen. Snap je waar ik toe wil? 1 Koningen 11, 17 wordt ook weer het woord naar, hier vertaald als Hadad was nog zeer jong, het einde van de vers. Hadad was een rebel. En leidde een rebellenleger tegen de toenmalige koning. Ik weet niet welke koning dat was. Maar in ieder geval, het was geen kind van 12. Het was geen jonge ene die nog in de kleuterschool zat. Ja? En toch wordt het ook weer het woord naar. En zeer jong, dus die twee Hebreeuwse woorden, juist zoals in 2 Koningen hoofdstuk 2, het verhaal van de kinderen en de beren. En dus om terug te keren, de kleine jongens, tussen aanhalingstekens, waren hoogstwaarschijnlijk een bende heiden, Israëlieten die heidense afgoden vereerden. Misschien zelfs dienaren van de plaatselijke priesters, omdat het woord ook als priesters, als knechten, als dienaren kan worden geïnterpreteerd. Ze zullen niet oud zijn geweest, maar jong volwassen. En zij wouden niet dat onze vriend Elisa naar hun stad ging. Zij erkenden de profeet van de Heer niet, want zij waren compleet anti-Heer, zij waren anti-God. Zij hongen de plaatselijke Betelcult aan. Zij waren voor de Baals en de Ashorets. Ja? Zij waren daar niet gekomen. Dat was geen groepje kinderen die aan de zijkant stond van de weg. En die, als Elisa zagen met zijn kaalkop, die hem even zaten uit te lachen. Dit was een bewuste daad van rebellie. Een bewuste daad om de man van God te kleineren en te barricaderen om verder te gaan naar hun stad. Je moet weten, Elia en Elisa waren daar pas nog geweest. En tegen Elia durfden ze niks te zeggen, want iedereen kende Elia. Elia was duidelijk de man van God, daar viel niet mee te spotten. Elia, die heeft een paar overwinningen behaald, daar kunnen we best niks tegen zeggen, Elia. Als je het hoofdstuk 1 leest, daar komt ook nog wat straffenverhaal wat Elia heeft gedaan. Die man viel niet te spotten, die liet vuur uit de hemel doen neerdalen. Lees hoofdstuk 1 van 2 Koningen 1. Die liet vuur van de hemel neerdalen. Amen. Daar viel niet mee te spotten. Als Elia werd gezien samen met Elisa, begin van hoofdstuk 2, in Bethel en al de profeten, zullen al die kleine mannetjes hebben gedacht van, oh, maar nu was Elia weg. Ja? Je moet dit zien, dit is een spirituele daad van mockery, bespotting, niet tegen de man zelf, maar tegen God. Zij waren een rechtstreekse uitdaging aan het doen tegen de gekozen dienaar van de Heer. En ze zeggen het heel duidelijk, hoor. Luister, zie wat dat ze zeggen. Ze bespotten hem en zeggen tegen hem, kaalkop, ga op. Dit is de Statenvertaling. En dit is letterlijk vertaald. Kaalkop, ga op, kaalkop, ga op. Waarom zouden ze dat zeggen? Zobiet gaan we het hebben over die kaalkop. Dat is ten eerste al een belediging en daar zit ook iets achter. Maar waarom zouden ze zeggen, ga op, ga op? Wat denken jullie? Ja, ja, zou je denken, meneer, het Hebreeuws is specifiek, stijg op. Ja, het was wel een opwaartse weg naar boven, want ze komen uit Jericho en Jericho ligt onder de zeespiegel en Bethel ligt 800 meter boven de zeespiegel, dus het was inderdaad wel een opwaartse beweging, maar daar hebben ze het niet over. Nee, nee, het is iets anders. Stijg op, stijg op. Wat is er in dat hoofdstuk gebeurd? Ja. Ja. Inderdaad. Elia. Zij hadden het. Ik zeg het, het zijn niet zomaar kleinkinnetjes die zomaar wat zijn. Hè? Zij hadden een. Zij wisten wie Elia was, zij wisten wie Elisa was. Zij hadden gehoord van Elia. Op een of andere manier dat hij was opgestegen. Hij was weg. Het woord had reeds de ronde gedaan. Elia was weg, hij is opgestegen. Ze hebben er waarschijnlijk mee zitten lachen. En ze zitten eigenlijk te zeggen tegen Elisa, maak dat je weg bent, stijgt op zoals die meester van de... Inderdaad, ze verwenste Elisa op dezelfde manier dat Elia is weggegaan van hun. Ze waren blij. Ze waren blij dat die Elia weg was, opgestegen, daar zijn we vanaf. En ze zitten eigenlijk te zeggen van, hey, ga ook maar rap weg naar uw God. Je denkt dat je het zei, hè? Je denkt dat jij de man van God zei, hier kom je niet binnen. Een rechtstreeks uitdaging, ja, van zijn office as prophet. En de kaalkop, dat is nog een andere belediging, kan verschillende betekenissen hebben. Het kan zijn dat Elisa inderdaad kaal was, maar de meesten schatten hem dat hij tussen de 25 en 30 jaar oud zou zijn op dit moment in zijn leven. Kans is klein dat hij al kaal zou zijn. Dan zou het nog altijd een belediging zijn om iemand kaalkop te noemen, sowieso in die tijd. Dan is er de andere optie, wat meer redelijker lijkt te zijn, is dat Elisa de Nazareese eed had afgelegd. Dat is een eed, een vouw, dat we terugvinden in numeriek hoofdstuk 6, vers 8, heel hoofdstuk 6. En de eed hield in dat je je leven aan de Heere gaf en dan mocht je voor een bepaalde periode van tijd geen fermentische, geen wijn drinken, geen druiven eten, je mocht je haar niet knippen. Je moest dus heel sober leven. Het was eigenlijk zoals Johannes de Doper. Zoals Salomon. Ja, Salomon zeg ik nu. Hoe noemt hem? Simson. En na het einde van zo'n eed, scheerde je je hoofdhaar af. Kan het zijn dat Elisa die eed had afgenomen na zijn... Oh, sorry. Ik zit hier de verkeerde vers. Kan het zijn dat Elisa die eed had afgenomen om zijn profetenschap in te huldigen? En daarna had gedaan en zich had kaal geschoren, zoals we kunnen ook terugvinden trouwens, Paulus had dat ook gedaan in Handelingen hoofdstuk 18, denk ik dat het is. Ja, 18 denk ik dat het is. En Paulus had ook zo'n eed afgenomen, heeft dan ook zijn haar afgeschoren in de tempel in Jeruzalem. Maar goed, om terug te komen, hè, dat is, Elisa, kan zijn dat hij zijn profeetschap had ingehuldigd met een eed af te nemen voor een bepaalde periode. Die eed was nu gedaan, die periode was gedaan. Hij moest zijn eigen dan purifyen, noemen ze dat, reinigen, haar afscheren. En dus ze lachte eigenlijk door daarop in te pikken. Hey, kaalkop! Hey, doe zoals uw meester, hè? Je denkt dat je profeet bent. Stijg op, jong. Stijg op. Maak dat je hier weg bent. Ga maar rap op zijn. Hier kunnen niks komen doen. Zo zal het waarschijnlijk eraan toe zijn geweest. Natuurlijk, de auteur van Twee Koningen heeft alleen maar het noodzakelijke opgeschreven. Maar het waren grove beledigingen. Het was een rechtstreekse aanval tegen de soevereiniteit van God zelf. En Elisa keerde zich achterom en hij zag ze. Hij keerde zich achterom. Volgens mij moest hij teruggaan. Hij kon er niet door. Er stond 42 van zo'n klein jong die hem uitlachte, die de profeet van God bespotte, die hem uitdaagde, hem niet herkende als de opvolger van Elia. En Elia vervloekt ze. Met andere woorden, de wet vervloekt ze. De wet heeft heel duidelijke stipulaties over als je niet aan de geboden van de Heer houdt, als je andere goden gaat opzoeken. Een van de vloeken van God op het land, wat denk je dat het was? Buiten hongersnood, windvlagen, woestenij. Maar was nog een van die... Ja, inderdaad, Emmanuel, wilde beesten. Inderdaad, er is zelfs, ik heb de vers niet, in Hosea staat het, 13 vers 8 denk ik dat het is, waarin dat God zijn volk waarschuwt dat ze moeten bekeren of beren gaan binnenkomen en beren gaan hun moeders buik openrijten en hun kinderen verscheuren en zo verder. God heeft zijn volk gewaarschuwd dat als ze zich niet aan zijn wet houden, als ze achter andere goden aangaan, zoals deze 42 jonge mannen hier zitten te doen, dan zullen er wilde beesten komen en verscheuren. En dit is exact wat er gebeurt. Dus Elisa vloekt hen met de wet te prediken. En, want als je van God weg bent, dan komen er geen zegeningen meer in je leven, dan komen de vloeken, dat is een automatisme, want je hebt de vruchten van de geest en je hebt de vruchten van het vlees. En alles heeft zijn gevolg. Je oogst wat je zaait. Amen. De Bijbel zegt, everything produces after its own kind. In het Nederlands is dat, hoe zeg je dat? In het begin van Genesis. Kan iemand dat fatsoenlijk vertalen? Everything produces after its own kind. Naar uw eigen soort. Kan iemand dan een keer even opzoeken en in een chat typen? Ik wil maar zeggen, als je voortplant, een soort plant voort naar dezelfde soort. Een hond plant een hond voort, een kat een kat. Een zaad van een appelboom produceert een appelboom. Een mens. Snap je? Zo is het ook met onze attitudes. Slechte gedachten, laat die genoeg in je hoofd rondmalen. Vroeg of laat produceert dat zijn vruchten naar zijn soort. Dankjewel, Emmanuel. En dat zijn slechte daden. Amen. Bitterheid, laat dat lang genoeg in je rondmalen. En er komt kwaadheid, agressiviteit, woede uit voort. Amen. Het vlees produceert het vlees. De geest produceert de geest. De verafgoderij produceert vloeken. God aanbidden, God volgen, produceert zegeningen. Elk naar zijn eigen soort. Wat was er gebeurd voor Bethel? Was dat Elisa in Jericho was beland. En ik zei nog dat ik daar nog moest komen. We zijn er bijna hoor. Het is misschien een lange Bijbelstudie, maar het is interessant. Dus dit was voor de twee beren. Elisa had de mantel van Elia en hij komt bij Jericho. En de mensen van Jericho zeggen, het water is slecht en de grond veroorzaakt misgeboorte. En Elisa zei, breng me een nieuwe schaal met wat zout erop. Ze bracht hem een schaal en Elisa ging naar de bron en strooide daar zout in, terwijl hij zei, dit zegt de Heer, hierbij zuiver ik dit water. Het zal geen sterfgeval of misgeboorte meer veroorzaken. En tot op de dag van vandaag is het water daar zuiver, zoals Elisa heeft gezegd. Dat was zijn eerste mirakel dat hij deed voor mensen. En het waren die van Jericho. En Jericho ligt niet zo ver van Bethel. En daarna ging hij naar Bethel. En daar was geen mirakel voor de mensen van Bethel. Er was geen mirakel voor deze jonge man. Nee, dat was een vervloeking. Die van Jericho, zij hadden Elisa met open armen aanvaard. Ze hadden hem aangenomen. Dit is de nieuwe Elia. We kennen hem niet helemaal, maar het is Gods geest rust op hem. Hij heeft een mantel. Wat dat juist betekent, weten we niet. Maar God heeft ervoor beslist. We gaan nederig hierin zijn. We hebben een probleem. En Elisa lost het op. Amen. Je kunt niet alles begrijpen. Wie God aanduidt, waarom dat hij het doet. Dat zijn uw zaken niet. God, wij moeten gewoon volgen zijn woord. En laat God bepalen wie dat wat doet, wie dat er in controle is, wie dat een dubbele zegening krijgt, wie dat de mantel krijgt, wie dat de microfoon krijgt. Who cares? Amen. We moeten allemaal beginnen schijnen voor de mensen, zodat we kunnen voorplannen naar onze eigen soort. Die kinderen van Bethel, die jonge mannen van Bethel, die wou Elisa niet. Ze hebben hem buiten gegooid. En het gevolg was dat er een vervloeking kwam van wilde beesten. En ik eindig met dit, want ik ben nog niet klaar hoor. Terug naar de kinderen. Allee, jonge mannen. Toen kwamen twee beren uit het woud en verscheurden van dezelfde 42 kinderen. Je zou nog altijd denken, dat is nog altijd een zware straf. 42 jonge mensen. Trouwens, is dat überhaupt wel mogelijk? Dat twee berinnen 42 kinderen kunnen verscheuren? Is het daadwerkelijk wel... Zijn die allemaal gestorven? Zijn er 42 kinderen? Je moet even denken, stel dat er daar 50 waren, ja? En er komen twee beren uit de bossen. Ja, ik begin te lopen. En ik bid, vader, dat ik niet de eerste ben dat die een beer mij pakt. Hè? Dat iemand anders mag zijn, dat Joske mag zijn. Dan heb ik wat tijd om nog verder weg te lopen. Niet waar? Een beer kan toch maar één iemand pakken? Kan toch geen 42 mensen, twee kinderen tegelijkertijd pakken? Maar als ik aan het denken van, dat kan toch niet, 42 kinderen. Ofwel moet dan een heel snel een beer zijn, die van de ene naar de andere gaat. Ofwel zijn al die 42 kinderen allemaal proberen die beer tegen te houden. Dat lijkt me ook heel onlogisch. Het is trouwens geen grizzlybeer, hè, zoals in Canada. Het is een Palestijnse beer. Hè. Die beren al gezien? Ik heb het strak opgezocht. Dat zijn kleintjes hoor, dat zijn niet echt... Pas op! Ik kan er nog altijd niet tegen vechten, maar... Dus Het Hebreeuwse woord voor verscheuren, daar zit de oplossing in. Het Hebreeuwse woord voor verscheuren kan ook betekenen doorbreken. Een scheur maken in iets. Hetzelfde woord wordt gebruikt in 2 Koningen 3, 26. Toen de koning van Moab besefte dat hij de strijd ging verliezen, probeerde hij met 700 geoefende krijgers een uitbraak te doen. Een uitbraak te doen. Een uitbraak te doen is hier weer dat Hebreeuwse woord voor verscheuren. Deze 700 geoefende krijgers proberen doorheen de linies van de tegenstander te breken. Ja, ze proberen de linies te breken. Kan het zijn dat het woord hier, verscheuren, van onze twee beren, dat deze twee beren, die 42 jongeren die daar waren, uiteen hebben verspreid, zodat Elisa er door kon gaan op weg naar Bethel? Kan het zijn dat dat is wat hiermee wordt bedoeld? Dat de Heer komt, en de beren zullen er wel waarschijnlijk een paar te pakken hebben gekregen. Dat betwijfel ik niet. Zijn er 42 dood? Ik denk het niet. Het woord kan ook betekenen dat de beren verantwoordelijk waren voor die verspreiding, voor de verscheuring in... Want er was een blokkade, er was volgens mij een blokkade op de weg, zodat Elisa terug moest keren. Elisa roept de vervloekingen van de Heer in de wet op hun af, omdat ze het woord van God willen tegenhouden. Maar God komt direct ter hulp, God komt direct ter redding en laat zien dat dit de waarlijke opvolger is van Elia. En hij maakt gewoon een weg, waar er geen weg lijkt te zijn. En uiteindelijk, als je verder leest, ja, gaat hij van Bethel naar Karmel. Wacht even. Waar is mijn Bijbel? Halleluja. Ja, want als je verder leest, in 2 Koningen 2... vers 25 dan. Hè? Vers 25. Vanuit Bethel trok Elisa naar de Karmel en vandaar keerde hij naar Samaria terug. Amen. Dus kan het zijn, en als ik het zo allemaal even samen puzzel, dan houdt dit toch wel veel meer steek. Ik zie dit een geval van Elisa op weg naar Bethel. Hij wil daar de profeten gaan toespreken. Hij wil daar mensen gaan toespreken om terug te komen naar God. Om afstand te doen van hun zonden. Om die valse stierenbeelden weg te gooien. Om al die valse priesters weg te doen. Hij wil het werk doen van Elia. Maar hij wordt gechallenged door 42 jonge mannen die hem bespotten. Die zijn profeetschap in vraag stellen. Ja, die hem eigenlijk verwensen, die hem uitlachen en hem niet toelaten om verder te gaan. Maar Elisa heeft een woord en hij quoteert de wet dat zegt van als je mij niet gaat toelaten, dan is het niet mij dat je verwenst, maar is het God die je verwenst. En in de wet staan de verschillende vloeken van hongersnood, van geen regen dat op land gaat komen. Wat jullie al hebben meegemaakt voor 3 jaar... Wat trouwens 42 maanden is. Misschien is dat 3 jaar en een half, sorry. Wat 42 maanden is. Misschien 42, daarvan heb je dat gehoord, moeder. Dus de vloeken van de wet gaan op u komen. Geen regen, hongersnood, maar ook wilde beesten. En bam, er komen ineens wilde beesten uit het niets. Twee beren die hun verscheuren of die hun linie verbreken, waardoor dat Elisa verder kan gaan op weg naar Bethel om daar te doen wat hij moet doen. Amen. Ik hoop dat de mensen die dit verhaal hebben gehoord in de tijd van Elisa zich hebben bekeerd. En hebben gezien van, oh, met deze God valt niet te spotten, mannen. We moeten ons bekeren. Allemaal dankzij twee beren. God baant de weg. Amen. Halleluja. Had iemand nog vragen? Sta niet in de weg van God. Je gaat ofwel opzij staan, ofwel gaat hij je breken. Amen. Interessant. Ja, 42 waren verscheurd, of ik denk de linies gebroken. In ieder geval, ze moesten wijken voor de man van God. Ja, misschien was de menigte veel groter, kan ook zijn. Dat kan ook zijn. Het waren geen onschuldige kindjes die aan de kant stonden. En dat er zo'n paar zo zaten te lachen. En dan 42 daarvoor worden gestraft. Dat is absurd. Zo'n God. Nee. Dat is absurd. Dit houdt volgens mij toch meer steek. En we kunnen er ook lessen uit trekken voor vandaag. Amen. Dank u, Jezus. Vader, laat ons steeds uw woord, uw geest, uw zalving, Vader. Laat ons steeds dat met respect behandelen, Vader. Halleluja. U kiest de zijne eruit, Vader. Uw kerk is gezalfd, Vader. Uw man en vrouw van God, Heer. Ieder die opnieuw geboren is, Jezus. U beschermt hun, Vader. U beschermt hun. U maakt een weg waar er geen lijkt te zijn. U beschermt ons, Heer. En u zorgt voor doorbraken, Heer. Voor zij die ons bespotten, Heer Jezus. Halleluja. Wij roepen niet de vloeken, Heer, op hun af, Heer. Wij prediken de zegeningen van het evangelie, Vader. En u doet ermee wat u het beste vindt, Heer Jezus. Vader, ik bid Jezus, halleluja, dat u ons mogen helpen, Jezus, om het woord te verkondigen, Heer. En overal battles te maken, huizen van God, in Jezus' naam. Amen.
Amen.
God zegen. Dus geen schrik hebben van de beren. Of de pitbulls, Rebecca. Je kunt veilig slapen op je beide oren. Lea ook. Sowieso niet lachen met mensen. Amen. Halleluja. Amen. Tot de volgende, iedereen. Tot zondag. Prettige week. Doei.